En hoe ontwikkel je mentale veerkracht, denk je?
Door succeservaringen.
Ja.
Dus ook gewoon door... Kijk, ik in mijn leven heb ik geen goede start gehad. Ik heb geen gelijke kansen gehad. Dat mag ik ook best wel zeggen. Maar de laatste 5 jaar, ik ben bij Koningin Maxima op visite geweest. Bij de koningin zelfs. Ja. Afgelopen jaar had ik nooit kunnen dromen dat ik zulke dingen mocht meemaken.
Ja.
Ik zit nou in de Tweede Kamer te spreken. 5 jaar geleden zat ik nog op mijn kamer te gamen voor 20 uur per dag.
Ja.
Weet je, ik het zat er altijd al in. Maar ik heb nooit de kansen gekregen.
Nee. Hallo lieve mensen, welkom bij mijn podcast Goed Gesprek. Mijn naam is Gerrit Dauma, klinisch psycholoog. In deze podcast kun je luisteren naar gesprekken over mentale veerkracht en betekenisgeving. Ik wil het goud uit deze gesprekken met je delen om je te inspireren iedere dag opnieuw open te staan voor nieuwe ontmoetingen die je aan het denken zetten en je blik verruimen. Vandaag ben ik in Tilburg en zit ik aan tafel met Brian Vrijsen. Hij zet zich enorm in om eenzaamheid onder jongeren te bestrijden en te voorkomen. Luister naar zijn verhaal. Goedemorgen, Brian.
Hey, goedemorgen.
Fijn dat ik hier welkom ben in Tilburg.
Zeker.
En ik heb jou benaderd vanwege een post die je had op LinkedIn, dat jij aandacht ging vragen bij de fracties van de Tweede Kamer voor eenzaamheid onder jongeren.
Klopt inderdaad, omdat ik ben al 5 jaar actief. Ik ben zelf eigenlijk altijd eenzaam geweest, 26 jaar lang. Komt eigenlijk omdat ik best wel veel gepest ben vroeger. Ik had eigenlijk nooit vrienden, nooit familie. En nou ben ik dus eigenlijk al 5 jaar actief. Ik heb altijd gezegd ik wil politiek neutraal blijven. Wil ik nog steeds. Maar dat ik eigenlijk ook niks met de politiek wil doen.
Ja.
Maar ik merk gewoon de laatste tijd krijgen we zoveel mailtjes van mensen bij onze stichting. Die zeggen van ik heb straatvrees, ik durf de deur niet uit. Ik loop met suicidale gedachten rond. En ik denk van ik moet gewoon aan de bel trekken. Want ik vind dat wat er nu is gewoon niet genoeg.
Nee. En wat is jouw drive om aan de bel te trekken? Je zegt ja, ik ben zelf heel lang eenzaam geweest. Die eenzaamheid kwam het omdat je geen zinvolle relaties had of mensen die voor je waren?
Ja, weet je, ik had kennissen. Dus ik had en collega's. Maar als het puntje op paaltje komt, als ik echt bijvoorbeeld ziek was, of ik wou even mijn verhaal kwijt, of ik wou vertellen wat mijn weekend wat ik gedaan had, had ik het gevoel dat niemand naar me luisterde.
Ja.
Dat ik echt letterlijk alleen op de wereld was. Zo voelt dat eigenlijk.
Woon je ook alleen?
Ik woon inderdaad alleen. Ik heb ook eigenlijk nooit een heel stabiel leven gehad. Ik ben veel verhuisd. Dus ik heb nooit een vaste plek gehad. Ik ben veel van baan gewisseld. Ik heb eigenlijk veel vrienden zijn weggegaan. En uiteindelijk kwam dat eigenlijk op mijn 26e eigenlijk gewoon, ja, de 26 jaar lang gewoon niet gehoord worden. En dat is gewoon heel moeilijk.
Ja, en je hebt het 26 jaar lang, dus dat is ook, zeg maar, al gebeurd in je jeugd dat je alleen voelde.
Ja, het is eigenlijk in mijn jeugd inderdaad. Ik heb op mijn school vroeger, bij 6 basisscholen ben ik weggepest. Ik heb eigenlijk ook nooit een stabiele thuissituatie gehad, dus ik kon eigenlijk nooit bij mensen terecht. Ook niet bij een leraar, ook niet bij mijn ouders, ook niet bij familie. Dus ik stortte me heel erg in het gamen. Ik game soms 15 tot 20 uur per dag.
Zo.
Door midden in de nacht inderdaad, om maar dat gevoel van eenzaamheid niet te voelen.
Ja, als een soort verdoving.
Een soort verdoving inderdaad. En ik verwaarloosde mezelf, ik at slecht. Ik dronk bijna niet en ik ging mezelf gewoon verwaarlozen. En tegelijkertijd had ik in die tijd ook 2 pogingen gedaan om te stoppen met leven.
Ach.
En dus inderdaad, omdat ik het gewoon niet meer zag zitten. Maar uiteindelijk is er toch wel een stemmetje diep van binnen geweest die zegt van doe het niet.
Ja.
Ga door, want er komt nog wel een lichtmoment voor jou.
Ja, en heb jij een verklaring voor het stemmetje diep van binnen?
Gewoon een persoonlijke drive.
Ja.
Het is meer omdat ik al zoveel heb meegemaakt, ben ik ook al heel vroeg volwassen geworden.
Ja.
Ik heb mezelf eigenlijk altijd volwassener gevoeld dan anderen op mijn leeftijd altijd. Omdat ik gewoon zoveel meegemaakt had eigenlijk al.
Dus eigenlijk een heel wijs stukje van jezelf wat jou er doorheen heeft gesleept en ervoor heeft gezorgd dat jij niet op hebt gegeven.
Dat inderdaad, ja.
Ja.
Dus inderdaad gewoon een wijsheid van diep van binnen.
Ja.
Ja.
En die wijsheid diep van binnen heeft jou ook geholpen om nou, zeg maar, dat onderwerp eenzaamheid bij jongeren, om dat voor het voetlicht te brengen?
Ja, eenzaamheid onder jongeren. Ik heb er zelf nooit over nagedacht, wat is nou eenzaamheid?
Mm-hmm.
Maar het is meer, ik heb op een gegeven moment in 2019, net voor de coronatijd al, heb ik een oproep op Twitter gezet,
ja.
Nu tegenwoordig X, dat ik me eigenlijk gewoon heel eenzaam voel als jongere. Dus
ja.
Hashtag eenzame jongeren, voel me dagelijks alleen, stond erin. En uiteindelijk kreeg ik gewoon 1000 privéberichten van andere jongeren over heel Nederland, die dit ook ervaren. Ja. Dus ik voelde me al heel snel gehoord.
Ja.
Ik vond ook al heel snel mijn vrienden. Zelfs even een stukje later ook mijn eigen partner, die waar ik al 3 jaar relatie mee heb. Maar ik had zoiets van, ik heb nu mijn eigen vrienden gevonden, maar ik moet iets terug doen voor al die mensen.
Dus eigenlijk was het 1 bericht wat zorgde dat er een soort community ontstond van eenzame mensen, van eenzame jongeren.
Ja, nou, ik zou het meer omschrijven jongeren die zich al eenzaam voelen.
Ja.
Want ik zeg, eenzame mensen vind ik nooit zo'n leuk begrip.
Nee.
Want ze voelen zich eenzaam en het kan ook opgelost worden. In ieder geval, dat hopen we dan, daar zijn we mee bezig.
Jij wilt het meer zien als een gevoel.
Een gevoel, inderdaad.
Een gevoel van eenzaamheid.
Gevoel van eenzaamheid.
En niet als een werkelijkheid, als een realiteit.
Want ik vind eenzame jongeren vind ik heel typerend.
Ja.
Want niemand wil eenzaam zijn, niemand wil dat label. Ze willen gewoon inderdaad zich gehoord voelen. En dat is
jij ziet het dan een beetje als een stigma voor jongeren.
Stigma, inderdaad. Ja.
Dus jij hebt het liever over jongeren met eenzame gevoelens.
Jongeren met eenzame gevoelens, jongeren die zich alleen voelen.
Ja.
Echt inderdaad die tekst, ja.
En wat is er vervolgens gebeurd? Hè? Jij hebt die oproep geplaatst, dat was in 2019. Toen is die community ontstaan, die verbinding, die onderlinge
verbinding. Die community is iets later pas ontstaan. Ik heb die oproep begin augustus toen geplaatst, in 2019.
Ja.
En eind augustus heb ik de Facebookgroep Brabantmaatjes opgericht.
Ja.
Heb ik eigenlijk die mensen die mij vanuit Brabant, die mijn privébericht hebben gestuurd, heb ik eigenlijk doorverwezen naar die Facebookgroep.
Okay.
En toen ben ik eigenlijk laagdrempelig dingen gaan organiseren die ik zelf eigenlijk wou doen op dat moment. De eerste keer zijn we bijvoorbeeld een keer naar de film geweest, naar de paté. Zijn we een keertje uit eten geweest. We zijn elke keer om de 2-3 weken spraken we af. En dat werd gewoon steeds meer en meer.
En hoeveel mensen waren dat?
Op dat moment waren er volgens mij 400 in het begin. Nu zijn het er 1400.
Zo.
Door heel Brabant eigenlijk.
Ja.
En dat is alleen in Brabant, want het probleem landelijk is natuurlijk nog veel en veel groter dan dat.
Ja, en heb jij daar zicht op wat er landelijk speelt?
Nou ja, kijk, ik volg natuurlijk ook wel de cijfers die door het CBS al gepubliceerd worden. Maar ja, dan heb je toch echt wel over 60% van de jongeren die zich gewoon eenzaam voelt.
Ja.
60%, waarvan 10% ernstig eenzaam.
Ja.
Dus een 10% die ook gewoon aangeeft, ik heb zo zware problemen dat ik me niet gehoord voel. Maar ook gewoon suicidale pogingen en ook gewoon echt doen.
Ja.
Want ze zeggen niet van niks, suicide plegen, zeg maar, zelfmoord plegen onder jongeren...
Ja.
Is gewoon de grootste kans van zelfdoding onder jongeren, zeg maar.
Ja. Ja.
Waar de mensen jongeren aan overlijden, bedoel ik eigenlijk te zeggen.
Ja.
Ja.
Dat is heel triest eigenlijk, hè?
Klopt.
Ja.
En wat ik dan vaak merk, is dat als je dan zegt... ja, jongeren die eenzaam zijn, dat mensen denken van... oh ja, het zal wel, die kunnen wel wat vrienden vinden. Maar als je het dan hebt over jongeren die echt zichzelf doodmaken...
Ja.
Dan zei het, schrikken ze wel.
Ja.
Terwijl, waarom zijn we dat dan gewoon niet voor eerst?
Ja.
Waarom gaan we dat niet luisteren naar die jongeren? Waarom gaan we dan allemaal denken van... er worden zoveel vooroordelen geplaatst van... ga eens naar een voetbalclub toe.
Ja.
Ga eens naar een kerk toe. Sluit je hierbij aan.
Ja.
Maar die jongeren die hebben zoveel angsten.
Ja.
En ze denken, eenzaamheid speelt pas sinds de coronatijd. Nee, dit speelt bij heel veel jongeren echt al 20, 30 jaar. Misschien nog wel langer.
En wat is volgens jou de oplossing voor eenzaamheid?
Nou ja, een oplossing. Eenzaamheid is voor iedereen anders.
Mm-hmm.
Kijk, ik zelf zeg altijd sociale eenzaamheid. Dus inderdaad jongeren die, of in ieder geval mensen die willen ontmoeten. Die gewoon wat vrienden vinden zoeken.
Mm-hmm.
Emotionele eenzaamheid is echt die band met mensen. Dat je echt weet van, ik kan altijd bij mensen terecht.
Mm-hmm.
En dat kan 1 keer per dag iemand bellen zijn. Dat kan 1 keer per week zijn. Dat is voor iedereen anders. En ook gewoon een stukje existentiële eenzaamheid. Dat er echt al heel lang in zit.
Ja.
Bij sommigen is dan, ook al heb je mensen om je heen, kun je nog eenzaam voelen.
Ja.
Dus er is even echt een oplossing, weet ik niet. Maar we kunnen er wel naar kijken, zeg maar. Want ik merk wel, wat ik de laatste 5 jaar heb gedaan... laagdrempelige ontmoetingen organiseren voor mensen. Dat voor heel veel jongeren, geven ze ook zelf aan... beter werk dan bijvoorbeeld gesprekken met psychologen.
Ja,
vooral met lotgenoten in contact komen.
Ja, en gewoon dat isolement doorbreken.
Isolement doorbreken. En voor heel veel mensen is het ook een drempel.
Ja.
Want ik zie het ook inderdaad als we bij een activiteit van ons zijn. Dat zijn dan spelletjesavonden, bowlen... etentjes, gewoon heel leuke, laagdrempelige uitjes, zeg maar. Ze komen heel verlegen binnen. Van ja, ik weet niet zo goed. En die gaan dan in een hoekje zitten.
Ja.
Maar op een gegeven moment, als we 1 uur bezig zijn, 2 uur met die activiteit, dan gaan ze vanzelf van naar elkaar toe.
Ja.
Want wij merken dat omdat we al 5 jaar bezig zijn, mensen die al langer meedoen met de activiteiten, vangen de nieuwe mensen eigenlijk altijd wel op.
Ja.
Dus inderdaad, wij als vrijwilligers, zeg maar even de zaakjes, hoeven eigenlijk alleen erbij te zijn. We doen ook gezellig mee.
Ja.
Maar dat die jongeren het vooral zelf doen.
Ja.
En dat is gewoon heel belangrijk en dat is gewoon ook de kracht.
En dan zie je ook de connectie ontstaan, hè? En de ontmoetingen.
Ja, dan zie je de ontmoetingen staan en dan gaat het over leuke dingen. Van wat vind je leuk om te doen? Wat zijn je hobby's? En vaak merk je dan toch wel dat iemand van game houdt en ander van gamen, die komen dan toch wel naar elkaar toe.
Ja.
Dus dan vinden ze ook gewoon gamemaatjes. Maar het kan ook over bijvoorbeeld eten zijn, het kan over dieren zijn.
Over de natuur.
Over de natuur, buiten.
Ja.
Zoveel verschillende dingen.
Ja.
En tegelijk, als je het dan over de mentale gezondheid hebt om dat te bespreken, dan gaan ze het ook wel over hebben van, ik ben wel eens gepest vroeger. Oh ja, ik ook.
Ja.
Dus dan merk je dat die gesprekken dan toch vanzelf natuurlijk ontstaan.
Ja.
Zonder dat je het eigenlijk hoeft te forceren.
Ja, ja, een stukje herkenning en erkenning.
Ja, erkenning in elkaars verhaal.
Ja.
Precies wat ik net al mee begon. Toen ik die oproep in 2019 plaatste, voelde ik me echt letterlijk alleen op de wereld.
Ja.
Ik had echt een haat aan alle systemen, aan de overheid en de gemeentes, want ze hielpen me niet.
Ja.
En weet je, en op een gegeven moment doordat ik in contact ben gekomen, ben ik ook daar anders over na gaan denken. Positiever gaan worden en ook gewoon gaan meedenken inderdaad van, we hoeven niet tegen elkaar te strijden, maar we moeten met elkaar.
Ja.
We doen het met elkaar, met de gemeente, met de overheid, met de politiek. We moeten het met z'n allen doen.
Nou ja, en wat ik heel mooi vind is dat je daarin ook een stukje eigen verantwoordelijkheid hebt genomen.
Ja.
En ook eigenaar bent geworden van je eigen gevoelens en daar iets mee gedaan hebt.
Klopt, want inderdaad, ik heb die Stichting Brouwmaatje opgezet, maar ja, ik ben daarnaast ook als spreker. Dus als, gewoon als Brian Vrijsen sta ik inderdaad, ik sta bij gastcolleges te geven op scholen. Ik sta bij gemeentes op een podium voor een paar honderd man. Weet je, allemaal verschillende locaties om dit gewoon aan de kaart te brengen. En dan niet vanuit, wij doen dit van, maar ik doe dit vanuit eigen ervaringen.
Ja.
En dat is echt dat ervaringsdeskundigheid. En ik denk dat dat echt de meeste impact maakt op mensen.
Ja, dat dan, ervaringsdeskundigheid ontzettend goed aansluit bij mensen die zich ook zo voelen.
Ja, dat. Want als wij zeggen van, ja, wij van deze organisatie organiseren deze uitjes, dat spreekt mensen niet aan.
Nee.
Maar ze weten van, ik doe dit omdat ik eenzaam ben geweest. Ik weet hoe het is. Dus kom ik er ook meedoen.
Ja,
en dat spreekt aan.
Ja, de persoonlijke connectie, hè?
Ja.
Ja. En niet vanuit een bepaalde professie, maar vanuit een bepaalde ervaring.
Klopt.
En van daaruit kunnen delen, maar ook een alternatief kunnen bieden.
Ook een alternatief, maar ook vooral luisteren naar wat ze zeggen, wat de jongeren zeggen.
En zo gaandeweg luisteren, niet zo statisch.
Nee, niet zo statisch inderdaad van, wat denk je zelf dat je erin kan doen? Wat de psycholoog altijd zegt, van die standaardvragen.
Ja.
Of weet je, daar helpen die jongeren gewoon niet mee.
Nee.
Probeer te luisteren en ook niet altijd met een antwoord te komen.
Nee.
Maar laat ze vooral ook zelf vertellen.
Ja.
Dat is gewoon heel belangrijk.
Ja. En dat luisteren, dat heb je inmiddels heel veel gedaan. Ik denk dat je heel veel verhalen hebt gehoord.
Nee, ik denk over duizenden inmiddels in 5 jaar tijd. Van jongeren gewoon echt die verschillende verhalen.
Ja.
En ook gewoon mensen waarvan je zou denken dat ze niet eenzaam zijn, die zijn juist eenzaam.
Ja.
Dus inderdaad die gewoon ook gewoon een goede baan hebben.
Ja.
Gewoon een topfunctie ergens, gewoon veel collega's.
Ja.
Maar zich toch heel alleen voelen op het werk.
Ja.
En ze vinden toch die verbintenis niet met collega's.
Nee.
En daar schrok ik dus wel van. Dat vooral mensen die gewoon aan het werk zijn.
Ja, dat had je niet verwacht.
Vaak wordt er gedacht aan mensen die bijvoorbeeld beperkingen hebben, autisme, ADHD. Die voelen dadelijk moeilijk aansluiting.
Ja.
En dat is ook zo. Maar toch ook gewoon die werkenden, die gewoon tussen haakjes normaal zijn. Die gewoon, waar niemand het van ziet.
Nou, ik denk sterker nog, ik denk dat ook zelfs hele succesvolle mensen heel eenzaam kunnen zijn.
Ja.
Door juist misschien wel dat ze zo succesvol zijn.
Nou ja, kijk,
dat kan ook als een gouden kooitje worden, hè?
Heel eerlijk, ik ben zelf nu 5 jaar actief, maar toch voel ik me ook nog wel eens alleen.
Ja.
Weet je, ik ben al regelmatig op tv geweest, in de krant. Ik heb overal verhaal inmiddels eigenlijk al wel gedeeld.
Ja.
Maar toch is dat ook niet alles.
Nee.
Dat is leuk voor tijdelijke roem van, oh, mensen zien mij op dat moment staan.
Ja.
Maar als een puntje bij paaltje komt, als jij ziek bent of wat dan ook, wie is er dan?
Uiteindelijk maakt dat het verschil. Hè?
En dat maakt het verschil.
Hè? Van wie is er voor je als het er echt op aankomt.
Klopt.
En daarin is jouw situatie ook wel verbeterd.
Zeker. Kijk, ik heb natuurlijk mijn vriendin, waar ik al 3 jaar samen mee optrek. Dus hier gaan doen we allemaal leuke dingen samen. Ik kan ook gewoon leuke gesprekken voeren. En ik heb gewoon vrienden die ik bel.
Ja.
Kijk, en mensen denken aan mij van, oh, die heeft nu duizenden vrienden. Nou, echt niet. Ik zou het niet eens willen.
Dat is onmogelijk.
Het is een beetje de typische uitdrukking van de echte vrienden kun je op 1 hand tellen. En dat is in mijn geval dus ook zo.
Ja, maar ik denk dat het ook onmogelijk is om er voor zoveel mensen tegelijk te kunnen zijn.
Kan ook niet.
Want... Dat kan niet, dat kun je maar voor een aantal, hè?
Klopt. Ja, weet je wat het is? Je moet ook al die verjaardagen onthouden en je moet er ook naartoe. En dat is toch best wel, is al best moeilijk soms, hoor.
Ja, ja, dat is zo. Ja, dat is zo. Nu zijn er omstandigheden in de maatschappij die maken dat de eenzaamheid is toegenomen.
Ja.
En heb jij zicht op welke omstandigheden dat zijn?
Nou, een van de omstandigheden is echt de druk van de maatschappij zelf.
De prestatiedruk.
De prestatiedruk van, dus je moet een goede baan hebben. Je moet een partner hebben. Je moet vrienden hebben. Je moet goede familie hebben. Weet je, het moet allemaal perfect.
Mm-hmm.
En als jij in een van die vinkjes niet kan aantikken,
mm-hmm,
dan hoor je er gewoon niet bij. Dan ben je gewoon normaal, ga het maar oplossen.
Ja.
Ga maar een baan zoeken dan.
Ja.
Maar als het al niet lukt, dan heb je ook niks om, ja, om erbij te horen eigenlijk. Daar komt het op neer.
Dus de norm, zeg maar, om erbij te horen, die is strikter geworden.
Die is te hoog. Kijk, als ik het even puur over die oproep heb in 2019 van mezelf, toen zei ik ook al van, omdat er te veel van mij verwacht wordt, van mijn gevoel. Oftewel, de verwachtingen liggen gewoon veel te hoog.
Ja.
En dit hoor ik dus ook echt van al die jongeren om me heen gewoon.
Ja.
Inderdaad, ze komen allemaal in burn-outs. Ze komen in een uitkering. Omdat het allemaal gewoon niet lukt mee werk.
Ja.
En, en als je bijvoorbeeld geen familie hebt.
Ja.
Kijk, in mijn situatie, mijn vader is op vroege leeftijd overleden aan asbestkanker. Maar dan heb je dat gemis ook al.
Ja.
En, dat is nog een heel stukje van als jij bijvoorbeeld je ouders verloren hebt. Andere mensen met ouders zien, komt ook nog een klein beetje jaloezie bij kijken stiekem.
Ja.
Van waarom heeft een ander dat geluk wel, ik niet?
Ja.
Weet je, en dat is het vooral. Maar ook gewoon wat heel veel mensen hebben, de sociale vaardigheden gewoon niet hebben.
Nee, omdat ze het niet geleerd hebben.
Ze hebben het niet geleerd van thuis uit, maar ook gewoon omdat ze al heel lang bijvoorbeeld geen vrienden hebben.
Ja.
Ze doen geen leuke dingen met mensen, ze leren die sociale vaardigheden niet.
En dan dooft het ook een beetje uit, hè?
En dan dooft het uit en dan op een gegeven moment zakt het dan gewoon weg.
Ja.
En dat is het.
En gewoon door die gezellige activiteiten, samen op uitgaan, elkaar ontmoeten. Wordt het leven weer wat zinvoller, denk ik.
Ja, het wordt wat zinvoller. Kijk, je kan denken, het zijn maar uitjes van een paar uurtjes, weet je. Maar het zijn wel een paar uurtjes dat ze even niet aan die eenzaamheid hoeft te denken.
Ja.
Dus je haalt ze dan op dan, ook al is het soms maar tijdelijk, uit dat isolement.
Ja.
En langzaam, als ze dan vaker meegaan, zien ze ook groeien in de sociale vaardigheden.
Ja.
Dus langzaam worden ze, de eerste twee keer is heel spannend, heel eng. Wie kan ik verwachten? Wat is er allemaal? Maar op een gegeven moment groeit dat er ook wel uit. Dan wordt het normaal en dat is het.
En is er ook een ontmoetingsruimte bij de Brabantse Maatjes?
Alle dingen die we doen zijn eigenlijk op externe locaties. Mm-hmm. Al zijn we nu wel bezig in bepaalde steden hier in Brabant om het open inloop in te zetten.
Oké.
Okay. We zijn nou echt actief in Breda, Den Bosch, Eindhoven, Tilburg en Waalwijk.
Mm-hmm.
Waarvan in Breda werken we ook samen met Humanitas. Mm-hmm. Hebben een open het connectiecafé opgezet. Kunnen jongeren gewoon elke dinsdagavond om de twee weken komen. Er is geen moed en ze mogen gewoon zelf doen wat ze willen.
Okay.
Ze gaan Jenga-torens bouwen, ze gaan darten, weet je. Ze gaan allemaal, nemen een pot met hamburgers mee, weet je. Ze zijn allemaal verschillende dingen.
Ja.
En dan vinden ze het dan gewoon leuk. Je hebben ze dan thuis zelf gebakken of knakworstjes.
Dat is gezellig.
Ja. Ja, en dan zijn we dus in die andere vier steden ook aan doen. En daarnaast hebben we ook allemaal leuke uitjes waar mensen dan betalen er ook voor.
Ja.
Om dat wij het kunnen organiseren.
Ja.
Maar die open inlopen zijn dus gratis en dat willen we eigenlijk ook zo houden.
Ja. En die Facebookgroep, hè? Hoeveel leden heeft die?
Die heeft op dit moment tegen de 1400 leden aan.
Ja.
En in die Facebookgroepen worden die activiteiten ook gedeeld en mensen mee kunnen doen, maar gaan ze ook oproepen plaatsen. Van ik voel me wel eens alleen, ik mis vriendinnen,
ja.
Ik ben gepest vroeger en dan gaan ze op elkaar reageren. Zo kunnen ze ook één op één met elkaar contact komen. Voor mensen die het bijvoorbeeld te spannend vinden in zo'n groep.
En jongens en meisjes, mannen en vrouwen, is dat evenredig verdeeld?
Nou ja, ik heb dat wel eens geteld in die Facebookgroep. Er zitten op dit moment 60% vrouwen in,
ja.
Gemiddeld dan, en 40% mannen.
Ja.
Maar bij de activiteiten zien we toch steeds meer mannen dan vrouwen komen.
Ja,
en waar dat dan aan ligt, dat is ook echt wel, nog wel een raadsel.
Ja, misschien zitten vrouwen meer op Facebook.
Nou ja, ik denk dat het meer is dat vrouwen vaak ook een vrouwelijk maatje zoeken.
Oh ja.
En dat ze dan toch bang zijn dat mannen toch weer andere intenties hebben.
Ja.
Terwijl heel veel mannen die ik spreek juist wel heel voorzichtig zijn. Dat ze niet de verkeerde dingen zeggen.
Ja.
Dus dat speelt ook nog wel een rol hierin.
Ja, ja, daar zit een soort spanningsveld tussen.
Ja, en weet je, en kijk, we zeggen vanuit Brabant maar het is echt voor vriendschappen.
Ja.
Allemaal zijn er ook twee huwelijken ontstaan hier vanuit deze groep.
Ja.
Vanuit stichting, zeg maar. Dus het kan en het gebeurt en is ook goed. Maar dat is het dus.
Ja, leuk hoor.
Ja.
En al die problematieken, hè, die misschien achterliggend zijn, daar hebben jullie het niet over. Je hebt het gewoon over alledaagse dingen.
Maar... Nou ja, kijk, we hebben het ook wel eens over een stukje eenzaamheid natuurlijk. Voel je wel eens alleen of ben je gepest en dat soort dingen wel. Alleen, we zijn echt een vrijwilligersorganisatie. We zijn geen hulpverleners. Willen we ook niet zijn.
Nee.
Maar we hebben wel de signalerende functies. We signaleren het wel. En we zijn ook steeds met de samenwerking aan het opzoeken van misschien moeten we met jongeren doorverwijzen. Want die andere, bijvoorbeeld de hulpverleningsinstanties, die krijgen die jongeren niet te pakken.
Nee.
Maar wij kunnen ze eventueel wel doorverwijzen. Bijvoorbeeld heeft iemand bijvoorbeeld moeite mee een baan vinden? Hebben bijvoorbeeld connectie met mensen met een reïntegratiebureau? Kunnen hun ze daarin coachen? Maar het werkt andersom ook. Dat psychologen en hun woongroepen jongeren naar ons doorverwijzen.
Ja.
Ze denken van, oh, dan zijn ze ook even ertussenuit.
Ja, het is eigenlijk aanvullend aan elkaar.
Kijk, als ik even over dat connectiecafé in Breda heb, daar is een woongroep, een jongen die is daar één keer gekomen.
Ja.
En inmiddels neemt hij heel zijn groep mee van 10 man.
Geweldig. Weet je,
maar dat is het. En dat is gewoon het mooie ervan.
Ja,
ze nemen
prachtig.
Elkaar dan allemaal mee op een gegeven moment. Dat ze weten, het heeft succes. Het is leuk. Het is vooral leuk en het is gezellig. En dat is het.
Heel mooi.
Ja.
En nu heb jij die gesprekken gehad. Hè? Jij timmert aardig langs de weg. En je wilt het ook bij de fracties van de Tweede Kamer aanhangig maken. Hè? Dit onderwerp. Maar wat wil je dan precies duidelijk maken? Wat is jouw boodschap?
Nou, ten eerste dat ik vind dat eenzaamheid is politiek neutraal.
Ja.
Want wat ik tot nu toe al gemerkt heb, is dat ik bijvoorbeeld deel van... Ik ben de afgelopen week bij DENK geweest, bij de fractie. Mm-hmm. Dan worden de gelijk reacties ook... Oh, jij staat achter alle standpunten van die partij.
Ja.
Terwijl ik ben politiek neutraal. Ik sta nergens achter.
Nee.
Ik vind gewoon dat er aandacht moet komen van alle partijen.
Precies.
Ik ga met PVV in gesprek, ik ga met GroenLinks in gesprek. Maakt mij niet uit met welke partij het is.
Ja.
Er moet gewoon aandacht voor komen. En op wat voor manier of zo kunnen we over praten, prima.
Mm-hmm.
Maar wat vooral inderdaad waarom ik dit gedaan heb... Ik zei al in eerste instantie bouw ik het eigenlijk niet. Maar ik vind wel dat het nodig is. Want ik vind dat er te veel onderlinge strijd gevoerd wordt ook.
Ja.
Van ook door de gemeentes inderdaad. Niet door de gemeentes, maar de partijen die bijvoorbeeld geld aanvragen.
Ja.
Dat er die strijd wordt gevoeld van jij pakt het geld, wij pakken het geld. Maar de jongeren worden helemaal vergeten.
Ja.
En inderdaad ook wat ik ook wil zeggen is dat vaak hebben we het over jongeren... Maar ik praat ook steeds meer over jongvolwassenen.
Ja.
Jongeren bij gemeenschap, de ene gemeente gaat tot 23, de een gaat tot 25, de ander tot 27. Maar ik spreek ook jongeren, misschien zelfs volwassenen, die gewoon 233 zijn.
Ja.
Vallen overal buiten de boot.
Ja.
Want dat, vooral die 25-plus leeftijd, wordt eigenlijk niet gezien, niet gehoord. En daar strijd ik op dit moment ook voor. Dat is ook een reden dat ik naar de politiek ben gegaan. Omdat die ook gewoon gehoord mogen worden.
Ja.
Want Brouwermeisjes tussen 18 en 35 jaar, met als reden dat... Vooral ook echt die 25-plus leeftijd zijn jongeren die bijvoorbeeld jongvolwassenen die gaan verhuizen. Relatie gaat uit, ze stoppen met hun studie.
Mm-hmm.
En ze raken al hun vrienden gewoon kwijt.
Ja.
En dat gebeurt op die leeftijd.
Ja.
Dus het is gewoon jammer dat daar gewoon ook niet de nadruk op gezet wordt.
Ja. Dus eigenlijk pleit je heel erg voor het, zeg maar, het sociale domein. Het alledaagse gebeuren, plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Wat er heel erg vergeten wordt, er wordt gedacht van... ja, jongeren moeten maar gewoon gaan ontmoeten. Maar die hebben een hele leven nog voor zich.
Ja.
Vaak, ik krijg heel vaak het argument, en de ouderen dan. Maar ik denk, ja, de jongeren die van nu zijn ook de ouderen van later.
Ja, zeker.
En dat wordt gewoon helemaal vergeten in het geheel. En de ouderen dan, er wordt altijd een strijd gevoerd.
Ja.
Er hoeft geen strijd te zijn. Eenzaamheid speelt onder alle leeftijden.
Ja.
Jongeren, volwassenen, ouderen. Iedereen kan ermee te maken hebben, maar wel op zijn eigen manier.
Nou ja, en ik denk hoe jonger je bent en je investeert in beperkingen waar je tegenaan loopt in je leven, hoe groter het rendement is de rest van je leven. Niet
alleen
voor jezelf, maar ook voor anderen.
Dus als we de kinderen, de jongeren van nu, als we die gewoon inderdaad kunnen helpen hiermee, sociale vaardigheden aan leren, dan hebben ze de rest van hun leven ook profijt van.
Ja.
Maar niet alleen maar in het sociaal domein, maar ook op werk.
Ja.
Maar ook inderdaad dat ze minder naar de GGZ hoeven, de psychiatrie aan te spreken.
Ja.
Want ze zijn stabiel sterker.
Ja.
En als ze dan een stukje mentale veerkracht hebben, denk ik dat dat wel een hele grote stap is om dat we dat echt moeten gaan doen.
Ja. En hoe ontwikkel je een mentale veerkracht, denk je?
Door succeservaringen.
Ja.
Dus ook gewoon door... Kijk, ik heb mijn leven ik heb geen goede start gehad. Ik heb geen gelijke kansen gehad. Dat mag ik ook best wel zeggen. Maar de laatste 5 jaar, ik ben bij... Ben bij Koningin Maxima op visite geweest, bij de koningin zelfs.
Ja.
Voor afgelopen jaar had ik nooit kunnen dromen dat ik zulke dingen mocht meemaken.
Ja.
Ik zit nou in de Tweede Kamer te spreken. 5 jaar geleden zat ik nog op mijn kamer te gamen voor 20 uur per dag.
Ja.
Weet je, het zat er altijd al in, maar ik heb nooit de kansen gekregen.
Nee. En die succeservaringen hebben die ook toegeleid dat jij zelf meer mentale veerkracht hebt gekregen?
Ja, dat klopt inderdaad. Dus ik voel me veel zelfverzekerder.
Ja.
Nou was ik gisteren bij een activiteit toevallig in Baalwijk. Er was een deelnemer van ons die eigenlijk al jaren meegaat. Die zei nou tegen mij van, ik vind dat je de afgelopen jaar echt flink gegroeid bent. Je straalt gewoon helemaal, dat zag ik voorheen niet.
Nee.
Dat zelfs deelnemers het nu ook gaan zien, bij mij zeg maar.
Ja, prachtig hè.
Dus dat zijn wel complimenten die je wel mee mag nemen.
Ja, maar dat straalt ook van jou af op anderen.
Ja, dat.
Ja.
En dat is gewoon heel mooi. Dus ik ben gewoon zelfverzekerder.
Ja.
Zeg ik niet dat sommige dingen me nog steeds niet raken, want ik ben ook maar een mens.
Ja.
Soms lees ik bijvoorbeeld op social media wel eens een reactie en dan denk ik van, oh, ik moet daar niet op reageren, maar toch doe ik het dan onbewust wel.
Ja.
Terwijl ik weet dat ik er boven moet staan, maar dat is gewoon die trigger van dat gepest vroeger.
Ja.
Zal er altijd wel in blijven, denk ik.
Ja. En dat gepest, dat zet zich dan voort op sociale media?
Zit stiekem best veel pestkoppen op.
Ja.
Mensen die dan echt een anonieme accounts allemaal van die heel rare reacties gaan plaatsen, denk ik, waar is dat allemaal voor nodig, jongens?
Ja, en het toch doet het zeer, hè?
Toch doet het zeer. En vaak zijn dat mensen die mentale problemen met zichzelf hebben.
Ja.
Die reageren dan op anderen. Die kijken, heb ik hem toch te pakken?
Ja.
Dat is het weer. Dat smerige stemmetje, dat pest van vroeger zit er dan gewoon in.
Ja, dat is eigenlijk een soort omkering van de onmacht, hè?
Klopt. Maar als ik even kijk puur op mijn social media, dan denk ik dat het echt wel 95-98% toch echt wel positief is, hoor.
Nou, super mooi.
Maar het zijn een paar jaar die dan af en toe de rotte appel, zullen we maar zeggen.
Ja, zeker. Nou, prachtig het werk wat jij doet. Als jij nu van deze gelegenheid gebruik zou maken om iets te zeggen naar eventueel jongeren die luisteren naar deze podcast en die gevoelens van eenzaamheid hebben, wat zou je dan willen zeggen?
Durf de drempel over om naar de sociale activiteiten te gaan. Dat mag bijvoorbeeld in Brabant naar Brabantmaatje, maar ook zoek ook naar andere organisaties.
Ja.
Ga die drempel over, weet je. Ik zat ook altijd met die drempel, met die angsten van ik durf het niet, ik vind geen aansluiting, ik hoor er niet bij. Maar door dit te doen, inmiddels ben ik... Het helpt. Ik heb vrienden gevonden. Ik voel mezelf verzekerder. Ik doe nu ook echt die... Want wat bij eenzaamheid ook heel erg vergeten wordt... Ze denken van, je moet alleen maar maatjes hebben. Maar ook iets doen in je leven wat je kracht geeft.
Ja, iets dat doen heel waar jezelf zingeving, blij van wordt, hè?
Zingeving.
Ja.
Dus inderdaad, voorheen was ik aan het vakken vullen bij de supermarkt. Ik had er helemaal geen voldoening uit.
Nee.
Nu help ik anderen en ik voel me gewoon echt veel gelukkiger ook.
Ja.
Dus doe iets wat je leuk... Want dat is ook nog een ding wat ik vaak ook wel merk... is dat als ik aan jongeren vraag of aan mensen vraag... wat zijn jouw hobby's?
Mm-hmm.
Ja, gamen, Netflixen.
Ja.
Mensen weten eigenlijk hun eigen hobby's niet eens.
Nee.
En dat ze ook weer het stuk ontwikkelen... dat ze dat nooit hebben meegekregen. Want ze hebben dus ook die sociale dingen niet gedaan.
Ja.
En ze weten dus ook niet wat ze nou echt leuk vinden.
Nee, en ze zijn een beetje weg bij de bron in zichzelf, hè? Waar jij nog steeds contact mee had gehouden, hè? Dat wat je zei van het kleine stukje, dat stemmetje in mij, dat wijze stemmetje.
Ja.
En dat stemmetje in je, dat weet heel goed wat jij leuk vindt en waar je blij van wordt. En wat je zelf kunt creëren of waar je contact mee kunt maken.
Maar ja, dan is het vaak makkelijk om te zeggen van ik ga toch maar gamen en ik ga het maar gewoon vergeten. In ieder geval in mijn situatie, dan kan ik met andere dingen zijn.
Omdat je een beetje bang bent.
Dan ben je bang om dat dan toe te laten, om dat te gaan doen. Om weer te falen.
Ja.
Dat is het vooral, die faalangst die je dan heel erg speelt.
Ja.
En dus dat is het eigenlijk. Het is gewoon
Kom in actie
inderdaad, spreek je uit. Maar kijk, en ook spreek je uit is natuurlijk ook heel typerend. Dan denk ik van, praat erover met je ouders of mee. Maar dan hoef je ook niet altijd gehoord te voelen. Praat met leeftijdsgenoten.
Ja, en soms heb je die ook niet, hè?
Soms heb je die gewoon niet. Ja. Ook, en misschien heb je ze wel, maar durf je het daar niet tegen te zeggen.
Ja.
Maar zoek lotgenoten op.
Ja.
Want dat is echt heel belangrijk in deze.
Ja. Ja, en dat is misschien precies zo mooi aan wat jij tot stand hebt gebracht. Jij zegt, zoek lotgenoten op.
Ja.
Maar je ziet aan iemands neus niet dat het een lotgenoot is.
Je ziet het niet. Daarom is het zo belangrijk om dit soort sociale activiteiten wel op te zoeken.
Ja.
Want ze zijn er meer en ben ik me ook van bewust.
Ja.
Dus probeer het dan ook te vinden. En weet je, en als je het niet weet, spreek de gemeente aan.
Ja.
Zijn er in mijn gemeente dingen die je kan doen?
Ja.
Wie weet, kan de gemeente je daar wel mee verder helpen?
Ja. Mooi.
Vaak wat ik hoor dus wel, dus dat.
Nou, een hele mooie boodschap heb je, Brian. Dank je wel.
Alsjeblieft.
Dan gaan we het hierbij afsluiten.
Super, dank je wel.
Heel veel succes met je mooie werk.
Dank je wel. Dank je wel voor je tijd.
Een belangrijke boodschap die je hebt.
Zeker.
Voor heel veel jongeren die gevoelens hebben van eenzaamheid.
Ja.
Kom in actie en zoek contact met anderen.
Zoek contact met anderen en spreek je ook gewoon uit.
En ga iets doen wat je leuk vindt. En wat niet alleen passief consumeren is.
Hè? Klopt.
Ja.
En probeer ook iets van je leven te maken. Probeer er ook van te genieten, want dat is natuurlijk ook het belangrijkste. Het hoeft allemaal niet zo zwaar te zijn,
laat ik
het zo zeggen.
Nee.
Klinkt allemaal heel zwaar, eenzaamheid. Maar als je het eenmaal onder knie hebt en je kan ermee omgaan, dan
zou je
zelf ook gelukkiger worden.
Dan kun je ook over je eigen eenzaamheid heen stappen.
Dat inderdaad. Ja. Ja. Klopt.
Ja, en het leven weer ontmoeten en omarmen.
Kijk, zei mij heeft het 26 jaar lang geduurd en ik ben nu pas een 5 jaar eigenlijk aan het leven, maar het heeft me wel sterker en meer zin in het leven gegeven.
Denk je nou achteraf ook, oh wat jammer dat ik zo lang gewacht heb?
Nou ja, beter laat dan nooit.
Ja.
Het had ook om een 50 seconden bij wijze van spreken.
Ja, dat misschien was helemaal jammer geweest.
Dat was helemaal jammer geweest, dus ja, beter om mijn 26 dan om mijn 60, om mijn 50, ja.
Zo is dat.
Dus dat.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Dankjewel dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze podcast? Of weet je iemand anders? Of heb je een vraag? Mail naar info@zelfwaarde.nu. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden. Ook kun je je abonneren door in Spotify op volgen te drukken. Dit kan ook in Apple Podcast. Als je daar onder de afleveringen naar beneden scrolt, is het mogelijk daar een recensie te schrijven. Het helpt enorm als je dat doet. Betere vindbaarheid maakt dat er meer mensen gaan luisteren. Ik sluit af met Jarno Zwart
van Filmable hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.